Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Dat is een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Het was nog eventjes voor corona, geloof ik. Maar ik ben dankbaar dat we met elkaar vanavond het woord van God kunnen openen. Het is de slotavond en ik zat daarover na te denken, de afsluiting van een seizoen. En daarom de vraag, wat doen wij als gelovigen met het evangelie? Want je kan een heel seizoen naar de boodschappen luisteren, maar wat doen wij er uiteindelijk mee? En nu denk je misschien, nou dat wordt vanavond een evangelisatiecursus. Nou, daar wil ik niet heel de avond over gaan spreken, als u dat denkt. Maar het is wel belangrijk dat als we nadenken over het evangelie, dat het evangelie een plaats in ons leven heeft, dat we er ook actief mee zijn. Nou, op welke wijze kunnen wij met datgene wat we een seizoen tot ons hebben gekregen ook actief zijn in deze wereld? Ik wil dat gaan doen vanuit de Filippenzenbrief, maar we bladeren eerst even naar Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Ik ga ervan uit dat iedereen zoals jullie hier zitten de Heer Jezus persoonlijk kennen. Dus dat wij tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, dat de geest van God in ons is komen wonen. Als dat nog niet zo is, dan is het vanavond nog genadetijd, dus dan kan je je knieën nog buigen. Maar dat is wel het uitgangspunt voor wat ik vanavond ga delen. We zijn gered door het kostbare bloed van het Lam. En nu zegt Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 1, dat er twee krachten zijn, zou je kunnen zeggen, waardoor de God van Abraham, Isaac en Jacob zich bekend maakt. Twee krachten, twee kanalen waardoor hij zich openbaart, net hoe je het noemt. En het eerste lees je in vers 20. Ik wil dat, voordat we naar de Filippenzenbrief gaan, toch even lezen. Daar staat in vers 20 van Romeinen 1, want de dingen van hen die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus hoe kunnen wij allereerst de Heere God kennen? Hoe kunnen wij zijn kracht zien, ontdekken? Dat is door gewoon eenvoudig naar de schepping te kijken. En dat is een hele belangrijke. Omdat ook mensen die het evangelie niet of nog niet gehoord hebben, de Heere God kunnen kennen, ik hoop dat dat normaal Nederlands is, vanuit de schepping. Dat is een hele belangrijke. Want de Bijbel zegt hier dat niemand te verontschuldigen is. Dus er is niemand in deze wereld die niet afweet van een hoger wezen, van een schepper. In de schepping ligt zoveel opgesloten dat God zich daarin openbaart. Nou, nu zijn er heel veel mensen in deze wereld die zeggen, nou zie je nou Jacques, je hoeft helemaal niet naar een gemeente toe. Laat staan dat je op een doordeweekse avond naar een bijbelstudie toe gaat, want ik ken de Heere God uit de natuur. Zoals die man ooit zei, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En daar heb ik genoeg aan. Maar ja, toen kwam er een hele wijze broeder en die sloot daarop aan. En die zei, ja, maar sere wet nogthans verspreidt volmaakte glans. Omdat zij het hart bekeert. Dus ja, die had uiteindelijk het laatste woord. Dus hij dacht wel hoog van de schepping. En God openbaart zich daar ook in. En het is een middel waardoor God tot mensen spreekt. Maar er is nog iets wat daar bovenuit stijgt. En dat zegt Paulus ook in Romeinen 1. En dat lees je dan in vers 16. Wat zegt hij daar? Die bekende woorden, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Nou, als we het vanavond over het evangelie hebben, dan is Romeinen 1 het wel waard om te bestuderen, want Paulus spreekt op drie manieren over het evangelie. Ik zal niet te technisch worden, maar in vers 1 staat het, spreekt hij over het evangelie van God. In vers 9 spreekt hij over het evangelie van de Zoon. En in vers 16 spreekt hij over het evangelie van Christus. Maar goed, dat geef ik maar mee als huiswerk, dat mag je thuis uitzoeken. Maar het is wel mooi om die onderscheiding te ontdekken. op drie manieren. Maar waar het me nu in deze inleiding om gaat is, er zijn dus twee krachtbronnen waardoor God zich laat kennen. Of ik moet het anders zeggen, wij kunnen op twee manieren de kracht van God ervaren. Dat is door je te verdiepen in de schepping, maar heel bijzonder in het evangelie. En allebei zijn ze aan ons geschonken. Dat is toch wel heel bijzonder. Dus een mens is niet te verontschuldigen. Elk mens kan weten dat hij een schepsel is die gemaakt en gewild is door de schepper. Nou, dat moet je even vasthouden. En voor wie is dat evangelie nou een kracht? Niet voor de mensen die het voelen, maar de mensen die het geloven, die erop vertrouwen. Dus als mensen klagen over het feit dat ze God niet ervaren in hun leven, ik ervaar er zo weinig van, waar is hij nu? Vaak heeft dat te maken met dat ze in ongeloof leven. Want de Bijbel zegt dat het evangelie de kracht is, daar staat in het Grieks het woord dynamis, daar komt ons woord dynamo vandaan. Ik heb nog een hele ouderwetse fiets thuis, hè, want tegenwoordig is het allemaal LED-verlichting. Maar ik heb nog zo'n ouderwetse fiets met een dynamo. Dat is een krachtbron. Hè, dat apparaatje gaat tegen je voorwiel aan en hij wekt stroom op zodat het licht verspreidt. Dus die dynamo is een krachtbron. Nou, hier staat het evangelie is ook zo'n krachtbron. Het woord dynamis, daar is ook het woord dynamiet van afgeleid. Nou, als ze een flatgebouw opblazen, als ze dat willen slopen, dan stoppen ze er staven dynamiet in. En dan blazen ze hem op. Nou, komt dat gebouw dan in beweging of niet? Zo is het ook met het evangelie. Degene die het evangelie gelooft, vertrouwt, die ervaart de kracht van God in zijn of haar leven. Dat is de garantie die Paulus hier geeft. Nou, ik ga ervan uit dat jullie met gelovige ogen naar de schepping kijken. Daar ontwaart zich iets van de almacht en de kracht van God, zijn heerlijkheid. Maar dat we ook met geloof naar het evangelie kijken. En dat heeft verlossing gebracht in ons leven. En het is niet alleen het evangelie dat redt, maar het is ook het evangelie dat ons leven in stand houdt. We leven van het evangelie. Nou, dit was de inleiding. Nu gaan we beginnen. Filippenzen, de brief die Paulus schreef. En dan moet je dit goed onthouden. We kennen allemaal wel de brieven van Paulus, maar de Filippenzenbrief behoort tot de gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Dus hij heeft in de Romeinenbrieven op een geweldige manier het evangelie neergezet. Hij heeft over de schepping gesproken. Niemand is te verontschuldigen. Het zijn alle twee middelen waardoor we de kracht van God kunnen ervaren. Maar nou komt de vraag naar ons toe vanavond aan het einde van dit seizoen. Wat doen wij dan als gelovigen met het evangelie? En dat is een hele interessante vraag. Want jullie hebben een seizoen lang bijbelstudie gehad. En nou gaat het er niet om dat wij een heel groot hoofd krijgen, dus alleen maar kennis verzamelen, maar het gaat erom dat wij een heel groot hart krijgen. Bewogenheid en liefde voor de Heer Jezus, maar ook bewogenheid voor onze medemens. Dat is belangrijk. Er zijn heel veel mensen die hebben kennis. Die hebben alleen een heel groot hoofd. Maar ja, dan is de verhouding er een beetje uit, hè. Het gaat erom dat je een bewogend, kloppend hart heeft, doordat het evangelie ook jou, mij, geraakt heeft. Nou, als we het woord evangelie nou definiëren, nou ja, dat hoef ik in werken dan niet te vragen. En dan zegt de ene, ja, dat is het goede nieuws, de blijde boodschap, de goede tijding. En je zou daar natuurlijk allerlei definities aan kunnen hangen. Ik heb het even zo samengevat. Ik weet dat een definitie altijd wat stoffig is, maar daarna gaan we naar de diepte. Ik heb deze definitie van het evangelie, dat is het volgende. Het evangelie is de boodschap van eeuwige verlossing voor de gevallen mensheid. En dat door het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, daar zou veel meer over te zeggen zijn. Want persoonlijk geloof ik dat tot het evangelie ook heel het heilsplan van God behoort. Maar dit is een definitie. Nou, wat is nou bijzonder aan de Filippenzenbrief? In de Filippenzenbrief wordt 9 keer het woord evangelie genoemd. We hadden het er net vooraf al eventjes over. En dan moet je thuis allemaal maar even na gaan checken, hè? Want jullie zijn Bereërs, dus jullie onderzoeken allemaal of de dingen zo zijn zoals ik ze vanavond zeg. Dus tot 9 keer toe wordt het begrip, het woord, evangelie genoemd. En in 7 gevallen, nou 7 is het getal van de volheid, is dat begrip evangelie gekoppeld aan een werkwoord. En dat is heel interessant. Paulus is het die deze brief heeft geschreven. En wat maakt het nou zo bijzonder? Nou, op het moment dat Paulus deze brief schreef, zit hij zelf gevangen. En het kan zijn dat hij die brief in de gevangenis heeft geschreven, of dat hij geboeid zat en deze brief heeft gedicteerd en dat anderen hem hebben opgeschreven. Hoe het ook zij, hij schrijft deze brief vanuit gevangenschap. En daar moet je eens even over nadenken. En als je dan die brief gaat lezen en je hebt dit in je achterhoofd, en hetgeen wat ik zojuist heb gedeeld vanuit Romeinen 1, dan moet deze man een enorme bewogenheid hebben gehad voor de gemeente in Filippi, maar ook een enorme liefde voor zijn Heer en Heiland. Dat er zo'n gedrevenheid in hem was, dat hij zelfs in gevangenschap oog had voor de Heer Jezus, maar oog had ook voor het welbevinden van de gelovigen. Nou, het eerste werkwoord, dat lezen we in vers 3 tot en met vers 5. En ik zal die versen lezen. En die 7 werkwoorden, als je meeschrijft, is het mooi om die te noteren. Hij zegt allereerst in vers 3, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Dat is al bijzonder, hè? Als Paulus dankt, nee, ik moet het anders zeggen, als Paulus begint te denken, dan gaat hij als vanzelf danken. Je bent in gevangenschap, je denkt aan de gelovigen in Filippi en dankbaarheid vervult je hart. Dus in moeilijke omstandigheden is hij blij over de gelovigen in Filippi. Nou, ik weet niet tot welke gemeente u behoort. Er komt nog geen wolkje boven jullie hoofden. Maar als je aan sommige gemeenten gaat denken, dan begin je spontaan te huilen. Nou, om even in de lijn te blijven, niet danken, maar janken ga je dan, hè? Er is veel zorg in de gemeente vandaag. Maar hier zegt Paulus, ik begin te danken als ik aan hen denk. Geweldig compliment. Dan gaan we verder. In elk gebed van mij voor u allen, bid ik altijd met blijdschap voor u allen. Hoe kunnen we selectief zijn, hè, in de gemeente? Kijk, je vrienden, die kies je uit. Maar je familie, die heb je, daar moet je het mee doen. Je eigen familie, je schoonfamilie, ja. Je kan wel eens verliefd worden, maar ja, je krijgt de rest erbij. Dat valt soms mee, soms valt het tegen. Nou, de gelovige is een huisgezin, daar wordt het mee vergeleken. Dus dat is ook familie. Dat betekent dat ook in de gemeente van de Heer Jezus, ja, er verschillende karakters zijn. Dat valt niet mee, dat is een uitdaging vandaag. Met allerlei hoeken en haken. En dan ben je aan elkaar gegeven, je hebt elkaar niet uitgekozen. Je hebt door geloof deel gekregen aan het bloed van de Heer Jezus en je behoort tot het huisgezin van God. En daarin worden we geoefend en geslepen aan elkaar. Maar Paulus zegt het, als ik denk aan jullie ga ik danken, ik bid voor jullie allen en dat met blijdschap. En nou komt het eerste werkwoord. Wat zegt hij in vers 5? Waarom is dat zo in mijn leven? Waarom dank ik voor jullie en bid ik voor jullie en is mijn hart vervuld met blijdschap? Hij zegt, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Het eerste werkwoord. Gemeenschap hebben aan het evangelie. Dat maakt Paulus blij. Terwijl hij gevangen zit. Nou, dat woord gemeenschap hebben aan kan je vanuit het Grieks ook vertalen met deel hebben aan of deelgenoot zijn aan of deelnemen aan. Wat geldt voor die gelovigen in Filippi? Nou, zij geloofden het evangelie, en dan bedoel ik even het zaligmakende geloof, het reddende geloof, Dat was hun ten deel gevallen. Ze waren behouden voor de tijden voor de eeuwigheid. Maar dat niet alleen. Ze hadden ook een kloppend hart voor de verloren wereld. En dat is iets wat zichtbaar wordt, merkbaar wordt in hun leven. Je zou dus kunnen zeggen, ze hadden zelf het evangelie gehoord en dat aangenomen niet als een mensenwoord, maar als Gods woord. En van daaruit waren ze deelgenoten aan het evangelie geworden. Je leest bijvoorbeeld in Handelingen 16 dat de gemeente in Filippi Paulus geestelijk en ook financieel heeft ondersteund. Met andere woorden, ze waren deelgenoot geworden aan het evangelie, maar ook aan de bediening van Paulus. En dan staat er iets interessants. Jullie hadden al verder gelezen natuurlijk in vers 5. Jullie hebben gemeenschap gekregen aan het evangelie vanaf de eerste dag af tot nu toe. Weet je wat ik daarin lees? Daar was in die gelovigen ook een stuk volharding. Trouw. En een van de kenmerken van de eindtijd is, de Bijbel zegt het in de Thessalonicenzenbrief, trouw vindt men niet bij allen. Er is vandaag veel ontrouw. In huwelijken, in gezinnen, maar ook in de gemeente van God. Er is veel ontrouw. Er zijn weinig mensen die enthousiast beginnen en enthousiast eindigen. En er zijn alle redenen voor. Ze zeggen, ja, maar je moet eens in mijn schoenen staan. Je moet eens weten wat ik heb meegemaakt. Dan zou je wel anders spreken vanavond. He, en soms zijn het zorgen, soms zijn de zonden in het leven gekomen. En die hebben de toewijding aan de Heer het doen verminderen. Dat is een trieste ontwikkeling. En dat vind ik altijd zo bijzonder aan de apostel Paulus. Als hij aan het einde van zijn leven komt, dan zegt hij tegen Timotheus, die aan het begin van zijn bediening staat, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is men weggelegd. Nou, jullie kennen die tekst. Nou, dat is iets heel moois. Want Timotheus stond aan het begin van zijn bediening. Timotheus was Paulus' geestelijke zoon. Paulus stond aan het einde van zijn bediening. En nou zegt hij, gekomen aan het einde van zijn bediening, Timotheus, het is mogelijk om het vol te houden. Het is mogelijk om niet alleen enthousiast te beginnen, maar ook positief te eindigen. Sommige mensen zeggen wel eens begin goed, al goed. Maar je ziet dat soms door omstandigheden in het leven mensen heel enthousiast beginnen. Vol zijn van de dingen van de Heer, maar zodra de moeite in het leven komt, dan tempert het enthousiasme. Maar wat lees je hier? Ze hebben gemeenschap gekregen aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Kijk, daar is de Heer nou op zoek. En dat zie je overal in de Bijbel terugkomen. Toen Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen, dan lees je op een gegeven moment aan het einde van het boek Exodus, zo voltooide hij de bouw. De Heer is op zoek naar voltooide werken. Naar afgeronde werken. Mozes was niet alleen enthousiast begonnen met de bouw van de tabernakel. Nee, hij is ook tot een punt gekomen dat de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Het werk was afgerond. Maar van wie zien we boven alles dat hij een voltooid werk heeft gedaan? De Heer Jezus. Hij riep het uit aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. Hij is niet alleen ergens aan begonnen en halverwege afgehaakt. Nee. Hij is ergens aan begonnen en heeft het afgerond tot het einde. En daardoor kon hij ook ten hemel opvaren. Want zijn werk hier op aarde was voltooid, was afgerond. Hij was, om het zo te zeggen, niet alleen goed begonnen, maar de Heer Jezus, met eerbied gesproken, was ook goed geëindigd. Daar gaat het om. Mooi, hè, dat eerste werkwoord. Dat maakt je toch blij, terwijl je geboeid zit in de gevangenis. Weet je dat een gemeente trouw is in de navolging van de Heer. En dat ze deel hebben aan het evangelie. Met andere woorden, ze zijn beschikbaar om op hun beurt, in hun situatie, dat evangelie weer door te geven. Daar gaat het vandaag om. Als wij vandaag belijden, we zijn een kind van de Heer geworden, door de genade van God. We hebben een seizoen Bijbelstudie ontvangen. Maar dat je dan ook vervolgens deel wil hebben, gemeenschap hebben aan het evangelie. Dat je op jouw plaats, met jouw gaven, met jouw talenten, ook dat evangelie door mag geven. Herken je die bewogenheid in je hart? En voor Paulus is het een bemoediging. Want weet je wat je hieruit leert? Geestelijke volwassenheid. Of Paulus nou aanwezig was, of dat hij afwezig was, het is een volwassen gemeente. Weet je wat je nog wel eens ziet? Zeker in traditionele kerken, maar ook in evangelische gemeenten. Als er een voorganger is, dan draait de gemeente, of de predikant als die er is. En zodra die vertrekt, dan zie je soms heel die gemeente indutten. Dat is niet gezond. Dat is een teken van geestelijke onvolwassenheid, laat ik het gewoon maar zeggen. Want je bent helemaal afhankelijk van die man geworden. Maar zo heeft de Bijbel het nooit bedoeld. Of hij er nou is of dat hij het niet is. Het gaat erom dat de gemeente trouw is in de toewijding aan de Heer. Daarom geloof ik ook in discipelschap. Wij moeten mensen aan de Heer Jezus verbinden en toerusten tot dienstbetoon. Efeze 4 vers 12. Dus of er nou een voorganger is of niet. Wij leven allereerst persoonlijk met de Heer. En we hebben gemeenschap gekregen aan het evangelie. En op onze beurt mogen we ook weer dat verspreiden. Dat is het eerste werkwoord. En daarom moet de gemeente ook, naar mijn overtuiging, niet alleen naar binnen, maar vooral ook naar buiten gericht zijn. We gaan verder. In Filippenzen 1, vers 6 en 7, daar staat het tweede werkwoord. Wat staat daar? En ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb, als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging van het evangelie. Dat andere woord komt zo. Dat is het tweede woord. Dus het eerste werkwoord is gemeenschap hebben aan het evangelie. En het tweede werkwoord, zegt Paulus, we zijn ook geroepen om het evangelie te verdedigen. Dat is het tweede. En dat vind ik heel bijzonder. Die gemeente die stond naast de apostel Paulus. En ik heb het al gezegd, in de tijd dat Paulus deze brief schreef, zat hij gevangen. In Rome. En wat is nou het bijzondere? Nou, Paulus die heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Dat lees je onder andere in vers 13. Wat staat daar? Zodat in het gehele gerechtsgebouw aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En in vers 16 lees je soortgelijke woorden. Hij spreekt daar dus over zijn gevangenschap. En wat heeft Paulus gedaan? Hij moest zich voor de rechtbank verantwoorden. En hij heeft aan publiek het evangelie verdedigd. Dit is heel belangrijk. Wat betekent dat, verdedigen? Nou, dat wil zeggen dat je aan publiek beschuldigingen weerlegt. Beschuldigingen aangaande God, beschuldigingen aangaande het evangelie, beschuldigingen aangaande Paulus' persoon en zijn bediening, die heeft hij bijbels weerlegd. Hij verdedigde met alles wat in hem zat het evangelie. En broeders en zusters, of je het gelooft of niet, deze tijd is dichterbij dan wij denken. Als je nu een beetje oog hebt voor alle ontwikkelingen in deze maatschappij, en laten we het alleen tot ons land beperken. En als je het regeerakkoord leest, dan komt er steeds minder ruimte om de Bijbel na te spreken en uit te leven van Genesis 1 tot Openbaring 22. Als je dat serieus neemt, dat je Gods principes heilzaam acht voor alle terreinen van het leven, dan gaan we echt in de problemen komen. Kijk, als je water bij de wijn doet en de dingen relativeert, dan kan je nog prima uit de voeten. Maar als je de Bijbel echt wil naspreken zoals God geopenbaard heeft, dan krijg je het moeilijk. En ik denk dat die tijd echt voor de deur staat. En er zijn heel veel naïeve christenen die denken, het valt allemaal mee. En niet in de laatste plaats rondom corona, maar geloof me, het is het land nog niet uit hoor. Jij zal zeggen, het virus waait nog wel. Nee, maar alle regelgeving ook. Ik denk dat Oekraïne op dit moment de afleider is. Maar ondertussen, onderhuids, worden er allerlei wetten opgemaakt en doorgevoerd. Die het aan publiek beleiden van het Bijbels getuigenis inperken. En heel veel mensen denken dat nu de druk van de ketel af is. En we hebben weer lucht en we hebben weer ruimte. Maar geloof me, het gaat des te krachtiger terugkomen. Echt waar. En er is een heel plan ook vanuit de Europese Unie wat uitgerold wordt. En heel weinig mensen hebben het door. En de tijd gaat komen dat wij het evangelie zullen moeten gaan verdedigen. Maar het was in Paulus' tijd al zo. Hij stond voor de rechtbank en hij heeft aan publiek valse beschuldigingen bijbels weerlegd. Hij heeft vanuit het evangelie tekst en uitleg gegeven, verantwoording afgelegd. Je hebt vast wel eens gehoord van christelijke apologetiek. Dat wil gewoon zeggen de verdediging van de christelijke geloofsleer. Nou, als er een tijd is waarin er behoefte is aan apologeten, dan is het wel onze tijd. En ik weet wel, dat kan niet iedereen. Maar we mogen de Heere God wel bidden dat er ook vandaag apologeten opstaan, ook in ons land. Want heel veel mensen denken geloven is voor domme mensen. Simpele zielen. Maar weet je, wij hebben hele goede papieren om ook de Bijbel wetenschappelijk te onderbouwen. En ik geloof dat dat steeds belangrijker gaat worden. En daarom mag in ons hart wel het gebed zijn, Heere God, laat er mensen opstaan die vandaag de Bijbel ook aan publiek kunnen verdedigen. Die het kunnen onderbouwen. De christelijke geloofsleer. We leven in een tijd die vraagt om apologeten. En Paulus deed het in zijn tijd al. Omdat alles van de Bijbel en hoe dichter we bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, hoe meer er in twijfel wordt getrokken en hoe meer er mee wordt gespot. Het tweede werkwoord. Paulus zegt, jullie worden geroepen om het evangelie te verdedigen. En misschien kom je er in je eigen omgeving wel achter. Want het hoeft niet heel landelijk te zijn. Maar je moet vandaag soms alle zeilen bijzetten. Om datgene wat je gelooft uit te leggen en toe te lichten aan anderen. En dat merken jongelui op school al. Maar soms kom je ook in gemeenten. Dat je daar spreekt en dat je bijna moet gaan verdedigen wat je zegt. Omdat heel veel dingen al niet meer als waarheid worden aangenomen. Dit is dichterbij dan wij denken. Het derde werkwoord. Nou, dat heb ik al gelezen. Hij spreekt over de verdediging van het evangelie in vers 7, maar hij heeft het ook over de bevestiging van het evangelie. Het evangelie bevestigen. Ik zal ze straks allemaal herhalen. Dat is het derde werkwoord. En bevestigen wil zeggen dat Paulus zijn verdediging van het evangelie ook vanuit het evangelie bekrachtigt. Mag ik het eens zo zeggen? Bevestigen spreekt ook van proclameren, uitroepen, openlijk bekendmaken. En daarbij komt dat Paulus het evangelie bevestigde met de manier hoe hij leefde. Dat is ook een belangrijke. De gelovigen in Filippi, zij bevestigden met hun wandel het evangelie. Dus hun wandel getuigde niet tegen de inhoud van het evangelie, maar bevestigde dat, bekrachtigde het evangelie. En ik geloof dat dat ook heel wezenlijk is voor onze tijd. Die Filippenzen, zij waren zelf getuigen en als zodanig bevestiging van het evangelie. Hun leven, hun wandel kwam overeen met de inhoud van het evangelie. Dat waren niet twee verschillende dingen. Het een volgt uit het ander. En als er iets is vandaag wat belangrijk is, dan is dit het. Ik ben in het Westland geboren, in een glastuinbouwer. En daar zeiden ze altijd, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. Nou, dat is waar. Dus als je nou de naam van Jezus op de lippen neemt, dan is het ook belangrijk, en ik kom daar straks nog op, waardig het evangelie wandelen. Maar dan is het belangrijk dat onze wandel overeenkomt met de inhoud van het evangelie, zodat je het evangelie bevestigt. Weet je wat het moeilijkste is in het evangeliseren op straat? Dat je mensen tegenkomt die teleurgesteld zijn en beschadigd zijn door mensen die de naam van Jezus op de lip hebben genomen. Want het eerste wat ze dan zeggen, oh, kom je met het evangelie? Nou, besteed de tijd aan een ander. Ik heb daar al zoveel mee gemaakt. Maar als ik ergens onbetrouwbaarheid heb gezien, dan is het bij die mensen die het altijd over Jezus hebben en over het evangelie hebben. Dus geef mijn postje maar aan, Vicky. En als ze dat zeggen, dan is vaak de wandel die ze gezien hebben geen bevestiging bekrachtiging van het evangelie, maar die wandel was juist tot ontkrachting van het evangelie. Daar wil Paulus naartoe. En dat vind ik zo geweldig. Hij zat in de gevangenis. Hij stimuleerde ze om gemeenschap te hebben aan het evangelie. Om dat evangelie uit te dragen. Hij riep ze op om het evangelie te verdedigen. Met andere woorden, het is de moeite waard om het te doen. Maar hij roept hen ook op. Laat je wandel ook een bevestiging van het evangelie zijn. En dit is precies wat Heer Jezus, of wat Paulus later ook schrijft. Dat wij leesbare brieven van Christus zijn. Want de Heer Jezus is de inhoud van het evangelie. Nou, in Werkendam lezen mensen nog wel de Bijbel, een groot deel althans. Of ze er geloof aan hechten is het tweede, maar ze lezen nog een Bijbel. Maar op heel veel plaatsen en in heel veel huizen wordt geen Bijbel meer gelezen. Maar wat een zegen als je dan een leesbare brief van Christus bent. Want dan bekrachtigt onze levenswandel datgene wat God in deze wereld laat verkondigen. En dat is zo sterk. Het kan zijn dat als je buurman geen Bijbel meer leest, maar dat jouw leven een bevestiging, een bekrachtiging van het evangelie is, dat het evangelie uiteindelijk toch doorkomt. Heel wezenlijk vandaag. En Paulus wist het, vanuit gevangenschap, dat dit heel belangrijk is. Het vierde werkwoord. We gaan naar vers 12. Daar zegt hij, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Dat is bijzonder, toch? Het evangelie bevorderen. En dat vind ik zo geweldig. Dat wil zeggen dat het evangelie zijn voortgang kent. Het evangelie heeft zijn voortgang gehad. Ook in de periode dat Paulus gevangen zat. Want hij zegt hier, broeders, wat er met mij gebeurd is, dat heeft plaatsgevonden ter bevordering van het evangelie. Dat is een mysterie, vind je niet? Paulus als leider. Je zou zeggen, als we Paulus nou gevangen zetten, dan maken we hem monddood. En als hij monddood gemaakt is, dan houdt het wel op met die bevordering van het evangelie. Maar hij zegt het tegenovergestelde. Hij zegt, wat er met mij gebeurd is, ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het evangelie bevorderd is. Dat het de voortgang heeft plaatsgevonden. Zie je dat? Dat is iets geweldigs. Paulus, nou ja, hij zegt het in de Romeinenbrief, laten we ook roemen in de verdrukking. Maar hier zou je kunnen zeggen, hij roemt in zijn eigen gevangenschap. Waarom? Omdat hij ziet, het feit dat ik hier zit, heeft een geweldige invloed gehad op de bevordering van het evangelie. Heb je zo wel eens naar moeilijke omstandigheden gekeken? Daar is genade voor nodig, toch of niet? Ik denk dat niemand kiest voor gevangenschap vanavond. Maar toch zie je dat het wel gebeurt. En ik moest in de voorbereiding denken aan Richard Wurmbrand. Heb je daar wel eens wat van gelezen? Een Joodse broeder. Als je nog nooit wat van hem gelezen hebt, Google vanavond of koop zijn levensbeschrijving. Een indrukwekkend getuigenis. Deze man heeft jaren gevangen gezeten. Richard Wurmbrand, vanwege de navolging van de Heer Jezus. En hij is een vertegenwoordiger, zou je kunnen zeggen, van een vervolgde kerk. En op een gegeven moment, hij zat in zijn cel gevangen. En hij werd gemarteld, om hem maar tot zwijgen te brengen. Maar hij kon, ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En op een gegeven moment hadden ze hem weer helemaal afgetuigd. En ze hadden hem geboden om niet meer te bidden. En hij ging terug naar zijn cel. En die bewaarder die keek op een gegeven moment door dat raampje van die celdeur heen. En weer lag Wurmbrand op zijn knieën te bidden. En zijn martelaar die deed die deur open en die keek hem aan en die sprak hem aan. En die zegt tegen hem, waar moet jij nou nog voor bidden? Laat staan, waar moet jij nou nog voor danken? En toen keek hij met een bedrukt gezicht naar die bewaarde toe, naar die martelaar toe. Naar degene die hem martelde. En hij zegt, ik bid voor jou dat je tot geloof en bekering komt in de Heer Jezus Christus. Ondanks alle slagen die dat gehad. En hij kon niet stoppen. Hij was in die cel aanwezig ter bevordering van het evangelie. En toen hadden ze een plan bedacht. Oké, jij blijft doorgaan. Ja, het is niet zo'n fris verhaal, maar het is echt gebeurd. Toen hebben ze hem in een bazin gezet, waar alle afvoerpijpen van de toiletten uitkwamen. En ze zetten hem in de drek. En hij zag al die afvoerpijpen van die verschillende cellen daar uitkomen. En ze dachten, als we Wurmbrand nou daar middenin zetten, dan is het wel klaar met hem. En ik tekende niet voor, want ik vertrouw mezelf niet op dat moment. Maar de Heer gaf hem zoveel genade en de Geest maakte hem zo creatief, dat hij die afvoerpijpen zag en hij dacht, hé, als ik hier nou hard door ga roepen, dan kunnen het ook kanalen zijn waardoor het evangelie verspreid kan worden. Het zijn eigenlijk kanalen waardoor het geluid zich verspreidt. En hij is door de genade van God, staande in de drek, gaan spreken. Eerst gaan zingen, om de aandacht van die gevangenen die in hun cel zaten te trekken. En daarna is hij gaan preken. En later is gebleken dat er gevangenen tot geloof zijn gekomen vanwege zijn boodschap, staande in de drek. Wat wil ik duidelijk maken? Ik lees in de Bijbel, in de Bijbelsgeschiedenis, maar ook in de kerkgeschiedenis, dat er geen plaats is in deze wereld waar wij niet aanwezig kunnen zijn ter bevordering van het evangelie. Dat is toch wonderlijk of niet? Paulus was het in de gevangenis in Rome. Wurmbrand was het ook in de gevangenis. En wat voor tijd gaat er voor ons nog komen hier? Er werd gedankt vooraf voor de vrijheid die wij hebben om samen te komen. Wat dat betreft had de zaal hier uit moeten puilen. Vrijheid. Maar hoe lang duurt het nog? Dat we dit in vrijheid kunnen doen? Je zegt, je moet niet overdrijven. Nou, we hebben gezien dat in 2 jaar de wereld kan veranderen, of niet? Het bewijs is geleverd dat door overheidsmaatregelen mensen heel raar gaan denken. En vreemde dingen gaan doen. Als de druk wordt opgevoerd, of niet? Ik zou je de details besparen. Maar dit is gebleken, het is getest. En het is mogelijk. De test, die hebben ze gehad. Ik weet niet wat voor tijd er voor de deur staat. Even nog los van hoe je over de eindtijd denkt. Maar ik geloof dat de navolging van de Heer Jezus er niet makkelijker op gaat worden. En wat zegt Paulus? Heb gemeenschap aan het evangelie. Verspreid het. Verdedig het evangelie. Het is de moeite waard. Bevestig het evangelie. Bekrachtig het door je leven. Maar hij zegt ook, laat geen gelegenheid onbenut om het evangelie te bevorderen. Dat het zijn voortgang zal hebben. En hij noemt in Romeinen 8 vers 28 dat God alle dingen laat meewerken. Vind ik een hele spannende tekst als ik naar mezelf kijk. Maar het staat er, dat alle dingen meewerken ten goede. Degene die God lief hebben. En moet je eens meelezen, dit vind ik echt een wonder, in vers 13. Wat staat er? Hij zegt, het evangelie kan je bevorderen, zelfs als je in de gevangenis zit. En zegt hij in vers 13, zodat in het gehele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En nu komt het hoor. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd, te durven spreken. Nou, die tekst moet je arseren. Dat is toch een wonder, of niet? Toen Paulus in de gevangenis zat, ging het werk gewoon door. Sterker nog, die broeders, ze zijn overvloediger geworden. Ik spreek een beetje overdreven misschien, maar ik wil dat het duidelijk is. Ze zijn nog overvloediger, onbevreesd geworden in de bevordering van het evangelie. Dit is een werk van Gods geest. Want als de leider wordt weggenomen, als de herder wordt weggenomen, dan wordt de kudde vaak ook bevreesd, of niet? En hier zie je, de leider wordt weggenomen, om het zo te zeggen, maar de kudde, die wordt ook begenadigd. Paulus krijgt genade in de gevangenis, en de gemeente krijgt nog meer genade die in de vrijheid staat. En ze zijn actief met het evangelie. Ik vind het zo'n bemoediging. Want dit leert mij dat we in moeilijke omstandigheden kunnen komen, maar dat de tegenstander niet het laatste woord heeft. Het werk is doorgegaan. In de aanwezigheid van Paulus, maar ook in de afwezigheid van Paulus. Een geweldige bemoediging. Want dit laat ons zien wat genade vermag. Maar dit heeft wel te maken met één kernwoord. En dat is het woord zelfverloochening. Want dit heeft wel Paulus veel gekost, maar uiteindelijk ook de gemeente heeft dit veel gekost. En ik geloof dat die prijs ook van ons gevraagd gaat worden. Wat hebben we ervoor over? Kijk, het is natuurlijk heerlijk om gered te zijn. En mensen denken, nou ik ben gered hoor. En straks dan zit ik op een zilvergrijze wolk met een gouden sieten heerlijk eeuwig liederen voor de Heer te spelen. Nou, dat willen we allemaal wel. Maar zijn we ook bereid om deze weg te gaan? Je zegt, Heere God, ik wil de laatste tijd van mijn leven, de resterende tijd van mijn leven, met dat evangelie dienstbaar zijn, werkzaam zijn. Ik wil aanwezig zijn in Werkendam of waar je vandaan komt, ter bevordering van het evangelie. Het vijfde. Dan gaan we naar vers 27. Het begint een beetje te leven hier. Ik hoop dat je het waardeert, dat je het ziet. En dat je ziet van, oké, het evangelie, het heeft mij redding gebracht. Ik heb er geloof aan gehecht. Ik heb de kracht van God ervaren, waar ik mee begon. Maar vanuit die werkwoorden zie je ook dat het evangelie vandaag ook werkzaam is in gelovigen. Op allerlei fronten. Nou, het vijfde. Wat staat daar? Alleen, zegt Paulus, daar heb je hem, wandel het evangelie van Christus waardig. En dan zegt hij het zo mooi, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, lees mee, dat u vaststaat in één geest. Mooi, hè? Wij hebben vier jongens, vier zonen. En ik heb niet te klagen over onze kinderen, hoor, maar soms vraag ik wel eens aan hen. Doe je nou bepaalde dingen niet of doe je nou bepaalde dingen wel omdat ik bij jullie ben? En dat vind ik natuurlijk fantastisch. Daar ben ik blij mee. Ik zeg maar, weet je waar ik nog meer blij van word? Als je ook diezelfde dingen niet doet en diezelfde dingen wel doet als ik er niet ben. Want dat betekent dat je betrouwbaar bent. En dat betekent dat je volwassen wordt. Dus gehoorzaamheid moet niet afhangen van mijn aanwezigheid of van mijn afwezigheid. Het moet er alle dagen zijn. Toch? En dan zitten ze hier een beetje lachend aan te kijken natuurlijk. Ze zijn nog jong, maar ik wil ze het van zo af aan al leren. Of ik er nu ben of dat ik er niet ben. Ik heb je dingen geleerd, aangeleerd. En ik verwacht dat je in mijn aanwezigheid en in mijn afwezigheid de dingen praktiseert. En doet. En daar word ik blij van. Dit is precies wat Paulus hier leert. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt, wat moeten jullie doen? Nou, of ik aanwezig ben of afwezig, wandel het evangelie van Christus waardig. Het is wel mooi dat Paulus het niet heeft over het evangelie van Jezus. Je zou zeggen, het is allemaal hetzelfde. Nee, wacht even. Paulus was een Jood. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën. Op de achtste dag besneden. Naar de wetten fariseeën. Nou, je kent het hele lijstje wel. En het is deze Paulus die het niet heeft over het evangelie van Jezus, maar over het evangelie van Christus. Over het evangelie van de gezalfde. Van de Messias. Die reeds door de profeten was voorspeld. Nee, dat is occult. Die door de profeten was voorzegd. En hier zegt hij, het is het evangelie van de beloofde en gekomen Messias. En je moet overeenkomstig dat evangelie wandelen. Je moet waardig wandelen. Mooi, hè? Weet je wat daaruit spreekt? Dat hij de Heer Jezus zelf heeft leren kennen. Nou, we kennen allemaal die geschiedenis uit het boek Handelingen. Stilgezet op de weg naar Damascus. Een van de eerste dingen die hij vroeg, Heer, wat wil u dat ik zal gaan doen? Mooi, hè? Zijn wil kwam onder de wil van God. Nou, dit heeft met een wandeling waardig het evangelie te maken. Als onze wil onderworpen is aan de wil van God, dan wandel je waardig het evangelie of niet? En dit is het eerste wat Paulus vroeg. Weet je wat me wel eens opvalt? Ik krijg toch wel eens mail of heel veel mail. En er zitten ook wel eens mailtjes tussen van mensen die denken een roeping te hebben. Of die overtuigingen hebben. Zeggen, mogen ik een keer met je praten? Hoe is dat nou bij jou gegaan? Nou, dat is natuurlijk op zich mooi. Maar soms merk ik wel eens dat men tot geloof is gekomen en binnen no time moeten ze overal naartoe. Of naar Zuid-Amerika, of naar Azië, of naar... Maar ze moeten gelijk... Maar de vraag is of dat de wil van God is. Weet je, allereerst moeten we zelf gediscipeld worden. Innerlijk gevormd worden. En dat gebeurt aan de voeten van de Heer Jezus. Dat gebeurt op het moment dat jouw wil onderworpen is aan de wil van God. Alleen ja, dat is een iets minder populaire boodschap. Want ze denken, als ik nou actief kan zijn in het Koninkrijk van God, nou ja, dan kan je ook het ventje worden, hè. Maar weet je wat nou het probleem is? Dat een van de eerste dingen die je moet leren, dat jouw wil onderworpen moet zijn aan de wil van God. Dat je leert om waardig het evangelie te wandelen en van daaruit kan een roeping gestalte krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is heel wonderlijk als de Heer Jezus zijn eerste discipelen roept, lees het maar na, dan benadrukken heel veel mensen dat ze 2 aan 2 uitgezonden werden om de mensen van demonen te bevrijden, om zieken te genezen, maar er staat nog iets voor. Als de Heer Jezus zijn eerste discipelen roept, dan staat er, ik roep jullie om bij mij te zijn. Markus 3, vers 14a. Heel mooi. We zijn geroepen om bij hem te zijn. Dit is het meest vergeten aspect van discipelschap. Weet je wat onze hoogste roeping is? Om aan de voeten van de Heer Jezus te verkeren. Om omgang met hem te hebben. Waarom? Aan zijn voeten is de hoogste plaats. Maar weet je wat je aan zijn voeten leert? Om te wandelen waardig het evangelie. Dit is ook de reden. Kijk, in Israël, ik weet niet of je dat een beetje weet vanuit hun traditie, daar hebben we nog steeds de rabbies. De Heer Jezus was ook een rabbi. En elke rabbi heeft zijn eigen leerlingen, zijn eigen discipelen. En die zijn in de les bij die rabbi. En die krijgen niet alleen intellectueel onderwijs, maar die rabbi die laat ook in zijn leven kijken. Dus Joodse vaders hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde rabbi onder wiens leiding hun zoon uiteindelijk komt. Want hoe meer aanzien die rabbi heeft, hoe beter zijn zoon wordt onderwezen. Dus je wil als vader je zoon brengen bij de allerbeste rabbi. Die onderwijst hem niet alleen intellectueel, maar die rabbi laat hen ook in zijn leven kijken. Zodat zijn karakter wordt gevormd. De Heer Jezus had ook zijn discipelen. Hij was een rabbi met zijn eigen discipelen. En zo trok hij op. De Heer Jezus heeft het meest geïnvesteerd in 12 eenvoudige mannen. Omdat hij wist, als ik in hen investeer, dan leren ze om waardig het evangelie te wandelen en op hun beurt kunnen ze het dan weer doorgeven. Het feit dat wij een Bijbel op onze schoot hebben, heeft te maken met het feit dat 12 eenvoudige mannen de wereld zijn ingegaan. Die aan de voeten van de Heer Jezus hebben gezeten. Dat is toch mooi? Daarom is het zo belangrijk om aan zijn voeten te zitten, want je leert door de omgang met hem niet alleen de Bijbelse principes, maar je wordt ook in je karakter gevormd. En een van de allerbelangrijkste dingen in de gemeente vandaag is Bijbelse karaktervorming. Dat we niet vallen van de eerste klap, dat we niet meewaaien met elke wind van leer, maar dat we leren om waardig het evangelie te wandelen. Dat is wat Paulus toe oproept. En dat zegt hij vanuit gevangenschap. Ik herhaal het nog maar een keer. En dit is zo mooi. Wandelen. Dat heeft in de Bijbel 2 betekenissen. En misschien heb ik dat wel eens eerder verteld, dat weet ik niet. Maar we lezen het bekende voorbeeld van Henoch. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. En ik moet altijd denken aan Anne van der Bijl. Die heeft het ooit eens uitgelegd. Hij zegt, wat is dat nou geweest, hè, dat Henoch wandelde met God? Nou, hij zegt, dat stel ik me zo voor, Henoch wandelde met God en ze waren aan het wandelen en ze waren zo intiem met elkaar. Ze deelden elkaars gevoelens, gedachten, verlangens. Nou, als ik pastoraat doe, dan ga ik meestal wandelen. Dat vinden mensen makkelijker, hoeven ze niet aan te kijken. Dan kan je gewoon een beetje in de omgeving kijken en ondertussen wandel je en dan praat makkelijk. Nou, als je wandelt, dat is ontspannen, hè? Maar dan kan je helemaal verknocht raken aan elkaar. Nou, ik geloof dat Henoch helemaal verknocht was aan de Heere God. En op een gegeven moment vloog de dag voorbij, dat was 4 uur. En ik bedoel dat met eerbied gesproken, toen zei de Heere God, Henoch, het is nou 4 uur geweest, we gaan nou afronden. We hebben nu lang genoeg met elkaar gewandeld. Ze zei, Henoch, kunnen we nog iets verder doorlopen? Nog even. Ze hadden het zo goed met elkaar. heen nog wandelde met God. En toen was 5 uur en toen zei de Heere God, ja, nou gaan we echt afronden. Maar toen zei hij, heen nog, laten we nou maar doorlopen naar mijn huis, want we zijn dichter bij mijn huis dan dat, bij dat van jou. En heen nog was niet meer. Zo verknocht, zo intiem met elkaar. Dat is het eerste beeld van wandelen. Dat je de tijd vergeet. Je gaat helemaal in elkaar op. Dat is wandelen waardig het evangelie. Ken jij zo de omgang met de Heer? Die intimiteit met hem, de gemeenschap met hem. Dat is toch iets bijzonders, of niet? Dat je hem mag ervaren, niet als een God van wetten en regels, maar een God van intimiteit. En de tweede betekenis van wandelen is, zoals Paulus het zegt, laat je wandel in de hemel zijn. Met andere woorden, richt je op de dingen die boven zijn, waar Christus is. We leven niet meer voor deze wereld. Dat is de tweede betekenis van wandelen. Wandelen waardig het evangelie is dat je te maken hebt met vreemdelingschap. We zijn op doorreis. We zijn hier niet thuis. Wandelen waardig het evangelie. En weet je wat er dan gebeurt? Dan verander je van binnenuit naar het beeld van de Heer Jezus. Ik weet niet of jullie Dick Baarsen kennen. Sommigen misschien wel. Dick Baarsen deed vroeger veel voor de evangelische omroep. Had hij een kinderprogramma. Hij tekende voor het kinderprogramma. En meestal kom ik 1 of 2 keer in een jaar ga ik nog altijd naar hem toe. Want hij woont in België tegenwoordig. Of al jaren. Bij zijn dochter. En Dick die vertelde mij. In België was een christelijke gemeente. Die had een zeildoek aan de weg gehangen. Het gebouw stond aan een doorgaande weg. En op dat zeildoek stond dit. En dat zal je verbazen. Daar stond op. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Nou ja, dan zeg je in werken, nou, ik vind dat niet zo bijzonder. Dat is toch logisch? Nou, dat is de vraag. Want als je waardig wandelt het evangelie, dan komt er steeds meer van de Heere Jezus in en door ons heen zichtbaar naar buiten toe. En dan zijn ook de gelovigen heel interessant voor de ongelovige wereld. Want ze wandelen waardig het evangelie, daardoor zijn ze een leesbare brief van Christus en verspreiden ze ook de geur van Christus. Dus dat was een hele scherpe om te prikkelen in de geest. Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Nou, dat is een slecht getuigenis. Want als het goed is en wij leven door de kracht van de geest in gehoorzaamheid aan het woord, zal er iets van de Heer Jezus ook in en door ons heen zichtbaar worden. Naar een wereld verloren in zonde en schuld. We zijn geroepen vandaag om verschil te maken. Dat is de enige reden waarom we nog hier zijn. Hè? Dat we verschil maken in de wereld waarin wij leven. We gaan naar het 6e werkwoord. We zijn er bijna, blijf er nog even bij. Wat zegt Paulus nog meer in vers 27? Hij zegt, niet alleen dat je waardig het evangelie moet wandelen, maar laat ik het even doorlezen, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken, mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof. In het evangelie. 6e werkwoord is strijden voor of in het evangelie. Nou, dat heeft een beetje te maken met verdedigen van het evangelie. Maar het is toch nog iets anders. Want de Bijbel zegt dat wij een geestelijke strijd te strijden hebben. En die strijd is niet meer tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten, de krachten in de lucht die actief zijn. Ik hoop niet dat u in een gemeente zit waar u nog op de vuist gaat met mensen. He, dat is allemaal leven onder het oude verbond, zouden we zeggen. Daar vechten ze man tegen man. Maar onder het nieuwe verbond strijden we in een geestelijke strijd. Dat wil zeggen dat de strijd plaatsvindt in ons denken. En dat is wat heel weinig mensen vandaag doorhebben. Wij worden aangevallen in ons denken. En daarom geloof ik dat als de Bijbel het over het hart heeft, dan gaat het niet over het hart wat hier linksbovenin zit, daar ben ik ook blij mee. Maar dit is de hartspier. Vroeger dacht ik altijd, dan hoorde ik, ja, je moet een nieuw hart krijgen. Ja, ik begreep er niks van, jullie wel? Ik denk, nou, dan gaat er iets uit zeker, dan gaat er iets in. Ik weet het niet. Maar als de Bijbel spreekt over het hart, dan gaat het niet over de hartspier, maar dan gaat het over je denken. Daarom zegt Paulus, word vernieuwd in je denken. Het hart heeft in de Bijbel altijd te maken met je verstand, met je denken. En dat moet vernieuwd worden. Waarom? Omdat vanuit een vernieuwd denken er een vernieuwde levenswandel komt. En waar vindt de strijd plaats? Die vindt ook plaats in je denken. En dat is de plaats waar je keuzes maakt. Waar je wilsbesluiten neemt. En daarom worden wij geplaagd in ons denken. Word je aan het wankelen gebracht in je denken. Dus het meest kostbare wat je moet beschermen als christen, is je denken. Nou, heel veel mensen die zijn voorzichtig met zout. Dat is niet goed voor je nieren, te veel zout, of voor je lever. En anderen zijn weer heel voorzichtig met vet, want ja, mijn bloedvaten vernauwen. Nou, daar moet je allemaal ook op letten hoor. Want het is ook een tempel, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar waar je vooral op moet letten is je denken. Wat komt je denken binnen? Wat laat je toe? Want daar vindt de strijd plaats. En vandaag leven we in een tijd waarin heel veel Bijbelse principes worden gerelativeerd. En men zegt, bijvoorbeeld Romeinen 1, ja, als het gaat over homoseksualiteit, dan moet je plaatsen in die cultuur en in die tijd. Maar het gaat er gewoon om dat twee mensen in trouw en liefde met elkaar leven. Zo moet je het lezen. En of dat dan twee mannen zijn, of twee vrouwen zijn, of een man en een vrouw, daar doet het niet toe. Dat ligt achter ons. Dus het wordt gerelativeerd. En mensen gaan om in hun denken. En als je dan gewoon eenvoudig over Bijbelse relaties spreekt, dan heb je in één keer een heel groot probleem. Terwijl je gewoon de klassieke Bijbelse principes naspreekt. Waar vindt de strijd plaats? In ons denken. De media en de politiek. Die willen ons omdoen gaan in ons denken. Dus daar moet je heel alert op zijn. Hoe denken we? Want zoals je denkt, zo wandel je. En hier vindt die strijd plaats. En daarom moet je ook de dingen toetsen die je hoort. En daarom moet je ook niet overal zomaar in meegaan. En laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, ook overheidsbesluiten moet je echt toetsen, moet je afwegen. Heel belangrijk vandaag. Sommige mensen gaan blind achter de overheid aan. En ik wil je daar oprecht voor waarschuwen. Toets de dingen. Er is een strijd gaande. En of ze het nou bewust doen of onbewust, maar de tegenstander gebruikt mensen en omstandigheden om ons in ons denken om te laten gaan. En dit is precies waar Paulus het over heeft. Hij zegt strijd voor of strijd in het evangelie. En strijd, broeders, zusters, dat kost inspanning. Maar het is een overwonnen vijand waar we mee te maken hebben. Jezus is overwinnaar. Alleen de tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft. En in die korte tijd gaat hij rond als een brullende leeuw. Mijn kinderen kijken graag natuurfilms. En ik heb een zoon die gaat graag naar de dierentuin. Ik heb inmiddels heel het rondje in Nederland ongeveer wel gehad. Maar aan de vlindertuin vindt hij niet zoveel. Dat begrijp je wel. Reptielen heb je ook niet zo heel veel mee. Maar een van de dingen waar hij echt naartoe was natuurlijk de leeuwen, de tijgers en de gorilla's. Een beetje, zijn echte jongens. Dus ze willen naar die indrukwekkende dieren toe. Nou, als de Bijbel spreekt over een brullende leeuw, dan gaat het ook over een brullende leeuw. Nou, als ze naar een natuurfilm kijken, dan zien ze soms die leeuw jagen. En wat zie je dan als ze een kudde achterna zitten? Dan blijven ze die kudde achterna zitten, want wat gebeurt er op een gegeven moment? Dat de vrouwtjes die blijven achter, of de jonge dieren blijven achter, of de zieke gewonde dieren die haken af. Die redden het niet. Dus je moet zo lang door blijven rennen totdat er gewoon vermoeidheid optreedt vanwege wat dan ook. Maar er vallen er allicht één of twee af. En de rest ontsnapt. En wat zie je dan? Dan gaan die leeuwen erop af en die grijpen die verwonde of dat zwakke dier beet. Dit is wat er vandaag gebeurt. En daarom vind ik die coronatijd voor de gemeente, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, echt een pest gewoon. Er zijn zoveel mensen verdeeld. Er zijn mensen op zichzelf komen te staan. En als je op jezelf komt te staan, ben je kwetsbaar. Sommigen zijn niet in staat om zelf met de Heer te leven. Die hebben die gemeenschap zo hard nodig. En we lieten ons uit elkaar drijven. Nou, mensen die op zichzelf komen te staan, zijn soms hun passie verloren, hun toewijding kwijt, teleurgesteld. En daarom geloof ik dat daar waar, net zoals in die natuurfilms, die dieren op zichzelf komen te staan, ben je een prooi voor de tegenstander. Er is een strijd gaande en daarom moeten we elkaar vasthouden. Daarom moeten we elkaar bemoedigen. En die strijd wordt niet minder, geloof me, die strijd wordt heftiger. Maar Paulus zegt, strijd in voor het evangelie. Het is meer dan de moeite waard. En de tekst heb ik al genoemd uit 2 Timotheus 4. Paulus heeft de loop tot een einde gebracht. Na de strijd die hij heeft gestreden. Het laatste werkwoord, de zevende. Daarvoor moeten we naar Filippenzen 2. Ik ga ze straks allemaal bij de uitgang over horen, dus ik hoop dat je ze allemaal onthouden hebt. Filippenzen 2, het laatste werkwoord. En dat is echt een pareltje. Ik lees vanaf vers 19, dan sluiten we daarmee af. Dat is zo mooi. Dan gaan we naar Timotheus. Wat staat daar? En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe, Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Moet je lezen wat er staat in vers 21. Want zij zoeken allen hun eigen belangen en niet die van Christus. En u kent zijn beproefdheid. Over wie gaat het hier? Over de beproefdheid van Timotheus. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Wat een geweldige getuigenis. Het laatste, het zevende werkwoord is dienen in het evangelie. Paulus die zegt, ik hoop spoedig Timotheus naar jullie toe te sturen. Nou, ik heb pas een bijbelstudie gehouden alleen maar over het leven van Timotheus. Een geweldige getuigenis heeft deze broeder. En hier zie je één aspect. Paulus zegt, de meeste mensen zijn bezig met hun eigen belangen. Aangrijpend, hè? En ik vrees dat dat ook in heel veel kerken vandaag plaatsvindt. Dat het heel veel gaat om eigen belang. En dat onder het mom van het evangelie. Maar dat we uiteindelijk meer bezig zijn om onszelf te etaleren dan om Christus te etaleren. Maar Timotheus, daar was het totaal anders. En dat vind ik zo mooi hoe het hier staat. Die diende de belangen van Christus Jezus. Dat is mooi, hè? Weet je wat dat betekent? Dat hij zichzelf heeft weggecijferd. Dat hij heel sterk zich bewust was, het gaat niet om mij, het gaat om de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus, u kent zijn beproefdheid. Dat is mooi, hè? Die Timotheus was een beproefde broeder. Met andere woorden, hij was blijkbaar al door heel veel situaties en omstandigheden heen gegaan. En het was echt gebleken in zijn leven. Dat is een heerlijk getuigenis. Beproefde broeders en zusters, die hebben we nodig. Niet dat je het uit de boekenkast weet. Nou, ik heb een reformatorische achtergrond en je moet nooit spugen in de bron waar je uit gedronken hebt, hè? Maar daar sprake is nog wel eens over bevinding. Dat vind ik een mooi woord. Schriftuurlijk, bevindelijk preken. Ik hoor het mijn vader nog zeggen. Dat toetst hij altijd. Het moet schriftuurlijk zijn, maar het moet ook bevindelijk zijn. En dan kwam er wel eens zo'n heel jong kandidaatje en dan zei hij, ja, het is wel schriftuurlijk, maar er zit weinig bevinding in. Hij weet misschien veel, maar ik proef niet de doorleving van de dingen. Het is niet beproefd. Nou ja, als je jong bent, dan heb je natuurlijk ook nog niet alles meegemaakt. Hè? Dus dat zei ik wel eens tegen mijn vader. Je moet ergens beginnen natuurlijk. Hè, dat is de andere kant. Maar ik begreep wel wat hij bedoelde. Nou, Timotheus was een beproefde broeder. Zoals goud wordt beproefd. In het vuur. De temperatuur wordt verhoogd. Het vuur wordt hoog opgestookt. Het vuil komt naar boven. En de goudsmid haalt het vuil eraf. En als hij in het goud kijkt, dan ziet hij zichzelf. Dit is wat er ook gebeurt in het leven van een christen. Paulus is beproefd. Timotheus is beproefd. Richard Wurmbrand is beproefd. Het vuil is naar boven gekomen door de beproeving waar ze doorheen gingen. En het is puur goud geworden. Begrijp je? En als de hemelse goudsmid dan erin kijkt, naar jou kijkt, dan ziet hij zichzelf terug. Stuurde Paulus de minste? Nee. Hij zegt, ik stuur je Timotheus. Dat is een beproefde broeder. Die dient de belangen van Christus. En dat vind ik zo mooi, hè. Hij heeft gediend in het evangelie. Daar staat, zoals een kind met zijn vader. Blijkbaar was Timotheus ook iemand die zich wilde onderwerpen. Die kon leven onder gezag. Vader-kindrelatie. Intimiteit, zeker. Liefde, warmte. Maar ook gezag. Dat is een van de grootste problemen vandaag in de christelijke gemeente. Mensen vinden het moeilijk om met gezag om te gaan. Maar Timotheus had het geleerd, hij was beproefd. En hij had gediend. Nou ja, ik sluit natuurlijk af met de Heer Jezus, dat begrijp je wel. Want dat niet van een vreemde. De Heer Jezus, hij is gekomen om te dienen. En zijn leven te geven. Dienstbaarheid is een kenmerk van een discipel van de Heer Jezus. Dus als je nou deel hebt gekregen aan de inhoud van het evangelie doordat je het gelooft, is het ook belangrijk dat die dienstbaarheid in je leven openbaar gaat worden. Wiens belangen dienen wij? Waar leven we voor? Voor onze eigen belangen, idealen, verlangens? Of dienen we dat grote belang, de verheerlijking van God, in het leven van mensen, in het geheel van de maatschappij? Welke belangen dienen we? Dat is een belangrijke vraag. Nou, Timotheus werd gestuurd, dus Paulus durfde te delegeren. Dan moet je wel zeker van je zaak zijn, hè? En hij kon het toevertrouwen aan hem. Ik stuur hem, hij is beproefd. En Paulus zat nog steeds in de gevangenis. Wat een zegen is dat. Als je zelf niet meer in staat bent om iemand te sturen die je vertrouwt, die beproefd is. Nou, 7 werkwoorden. Gemeenschap hebben aan het evangelie. Dat is het eerste. Het tweede is het evangelie verdedigen. Het verdedigen van het evangelie. Het derde is bevestigen van het evangelie, de bekrachtiging. Het vierde is het evangelie bevorderen. Het vijfde, waardig het evangelie wandelen. Het zesde, meestrijden voor of in het evangelie. En het zevende was dienen in het evangelie. 7 werkwoorden. Als je daar zo over nadenkt. Ik ga eindigen waar ik mee begonnen ben. We geloven de inhoud van het evangelie. En we kunnen vanavond getuigen. We hebben geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan door de genade van God. We hebben vrede met God ontvangen. De geest woont in ons hart. Nieuw leven ontvangen. Leven uit God. Wedergeboren tot een levende hoop. Maar wat doen we nu met het evangelie? Seizoen zit erop. Einde van het seizoen. 7 werkwoorden. Welke werkwoorden herken je in je eigen leven? Je zal zeggen, ja, maar goed, moet ik ze allemaal hebben? Of, nee, blijf rustig zitten. Misschien dat het ene je meer aanspreekt dan het andere. Misschien dat de gaven en talenten die je hebt ontvangen meer op het ene gebied liggen dan op het andere. Maar ik geloof dat je minimaal 1 werkwoord op je eigen leven moet kunnen toepassen. En dan ben ik nog heel voorzichtig. Vroeger ben ik opgevoed met oud-vaders. Dat zeggen jullie niks meer misschien. Maar misschien wel eens gehoord van Smijtengeld. Die stond in Zeeland. Middelburg. En ik ben getrouwd met een vrouw die kwam uit een thuisleesgezin. Dus daar lazen ze heel veel preken van Smijtengeld. En deze man, die kon bijvoorbeeld, ik heb vanavond 7 punten genoemd, dat is heel mild. Maar die kon bijvoorbeeld over gebrokenheid 20 kenmerken noemen. Lees de preken maar naast, ongekend. Over 1 tekstvers. 20 kenmerken van gebrokenheid. En dan heb je mensen vandaag die luisteren. Ik krijg ook regelmatig kritiek op mijn boodschappen, dus troost je met die gedachten. Maar als je dat dan noemt, dan zeggen ze, poeh zeg, dan, je brengt ons weer onder een wet, onder een verplichting. Want nou noem je 7 kenmerken. En ik kan er allemaal niet aan voldoen. Ik word er zo moedeloos van. Maar weet je wat deze Smijtengeld altijd zei? Dat heb ik nooit meer vergeten. Hij zegt, als je nou, even uitgaande van die 20 kenmerken van gebrokenheid. Hij zegt, als je nou 10 in je leven herkent. Dat God die door zijn genade heeft uitgewerkt. Hij zegt, prijs en dank de Heere daarvoor. En strek je in alle ontspannenheid uit naar het verkrijgen van die andere 10. Kijk, dat is mooi, hè? Dan kan je vanavond naar huis gaan en zeggen, ja, van die 7 werkwoorden. Ik herken er maar 1 of 2 in mijn leven, zeg. Ik ga straks direct de deur uit, want ik hoop niet dat ik een gesprek krijg en dat ik erop aangesproken word. Nou, dank de Heer dat 2 werkwoorden werkelijkheid zijn in je leven. Dat je zegt, ik ben tot geloof en bekering gekomen en ik mag vandaag dienstbaar zijn. En zo nu en dan verdedig ik ook het evangelie. Prijs de Heer daarvoor. Hij gebruikt je op de plaats waar je woont, waar je werkt, waar je... En strek je in ontspannenheid uit naar die andere 5 woorden. En zeg, Heer, hier ben ik. Hineni. Ik ben beschikbaar voor u. En ik wil vandaag aan de slag met dat evangelie. In alle ontspannenheid. Als uw kind. Niet om iets te verdienen. Maar om dat wat u voor mij verdiend hebt. Dat is iets anders. Dat is toch heerlijk of niet? En dan kan je altijd stappen maken in je geestelijk leven. Daarom is er altijd groei. Daarom is er altijd ontwikkeling. Het leven met de Heer is niet statisch, maar dynamisch. Altijd in beweging. Nou, aan het einde van dit seizoen wilde ik je die 7 werkwoorden meegeven. Overdenk die woorden, bemediteer dat, bewaar ze als een Maria in je hart en herkauw die 7 werkwoorden als reine dieren. En als je dat zal doen, dan zal je de kracht van dit evangelie in de praktijk van het leven gaan ervaren. Ik ben dankbaar dat Paulus in de gevangenis heeft gezeten. U niet? Want in de gevangenis kon God hem zulke rijkdommen openbaren die op het papier gezet zijn, waar wij vandaag in Werkendam ons voordeel mee mogen doen. Amen.